Ongehuld is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 145, het derde vers. Van Korinthe, het 12e hoofdstuk, 2 Korinthe 12.
Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet, zij weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, die hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij wijken zou. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben roemende onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn. Want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond, in alle leidzaamheid, met tekenen en wonderen en krachten. Want wat is er waarin gij minder geweest zijt dan de andere gemeenten, anders dan dat ik zelf u niet lastig ben geweest? Vergeeft mij dit ongelijk. Ziet, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen en zal u niet lastig zijn. Want ik zoek niet het uwe, maar u. Want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. En ik zal zeer gaarne de kosten doen en voor uwe zielen ten koste opgegeven worden, hoewel ik u overvloediger beminnende, minder bemind wordt. Doch het zij zo, ik heb u niet bezwaard, maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen. Heb ik door iemand dergenen die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht? Ik heb Titus gebeden en de broeder meegezonden. Heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in de tegenwoordigheid Gods in Christus. En dit alles, geliefden, tot uw stichting. Want ik vrees dat, als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanige als ik wil, en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt, dat daar enigszins zijn twisten, nijdigheden, toren, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten, opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u, en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij en ontuchtigheid die zij gedaan hebben.
Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn zegen smeken. Heere, wij zijn hier afgezonderd voor uw aangezicht op deze biddag, waarin wij samen uw naam smeken, of u in het komend jaarseizoen met uw goddelijke geest onder ons wil wonen en uw eeuwige zegeningen, de zegeningen van uw verbond, aan ons wilt schenken. Die zegeningen, die maken rijk, en gij voegt er geen smart bij. Heere, we zijn hier vanavond met onze kinderen voor uw aangezicht gekomen in het besef dat u dan redenen zult nemen uit uzelf. Want slaan wij het oog op ons volk, op uw kerk, op onszelf, we kunnen niet bestaan. We kunnen daaruit geen enkele grond putten om te hopen, want de goddeloosheid vermenigvuldigt en uw kerk brokkelt af. Valse leer en dwalingen zijn uw gemeente binnengekomen. En de ongerechtigheid neemt hand over hand toe, ook in ons vaderland. Dat we niet meegezogen werden in die machtige draaikolk van de zonde, van de wereld, van de begeerlijkheid des vleeses, en van de grootsheid des levens en van de wellust der ogen. Dat we niet achter de banier van Satan zouden aandraven, die schone dingen belooft, maar die met bittere vruchten beloont, opdat we in het einde niet kermen zullen als ons vlees en onze geest verteerd is in de zonde. O God, wil u door het heilig richtsnoer van uw goddelijk recht ons onze plaats wijzen en daar onze voeten op zetten. Wil u onze ogen openen, opdat we het gevaar mogen zien en daarvan vluchten. En wil u ons bewaren in de verzoeking, opdat we niet ondergaan in de macht van hem die het geweld van de dood heeft. O, wil daartoe aan uw gemeente uw geest geven. Heere, daardoor alleen blijven we staande. Als gij, o grote hoge priester, voor ons bidt, aan de rechterhand van uw Vader, en uw geest ons gedurig zendt, opdat die ons in de waarheid leidt, ja, dat die voor ons bidden, als wij soms niet meer kunnen of begeren te bidden, dat die geest voor ons bidt, met onuitsprekelijke zuchtingen. O, mogen we vanavond niet als farizeeën op tollenaren neerzien, maar mogen we vanavond ook zelf als een tollenaar onder de last der zonde onze volks, onder de last van de zonde van uw kerk, buigen met een ootmoedig hart, dat we om die enige gerechtigheid van Christus, de welstand van dit volk in welks midden we leven, van u begeren zouden. Heere, als gij ons land en volk prijs geeft aan de demonische machten der duisternis, we zouden niets te zeggen hebben. We hebben u lang genoeg getergd. Ge zou geen einde raad kunnen verbreken wat u gebouwd hebt en kunnen uitrukken wat u gepland hebt. U zou uw hand kunnen afslaan of tot u zeggen: wat doet gij? Maar Heere, wat zult gij dan uw grote naam doen? Dan zullen de volkeren rondom ook van ons zeggen: Nederland was een christelijke natie. Daar heeft het werk van God vanaf de dagen der reformatoren gebloeid. Maar God was niet machtig ze bij zijn woord te bewaren. En daarom heeft hij ze overgegeven in de macht van het heidendom. O, ter wille van de eer van uw naam, om de verheerlijking van uw lof en glorierijke daden, om de kroon die op het hoofd van uw zoon gezet hebt, de middelaar Gods en der mensen, wil niet gans van ons wegwijken, maar wil in het midden van ons volk nog mannen verwekken, die ons volk zouden terugroepen tot de wet en tot uw getuigenis, terugroepen op de paden die naar het eeuwige leven gaan, die smalle weg die gij zelf geleerd hebt. Heere, doe ons daarop gaan, ook in ieder van ons, zoals we hier vanavond voor uw aangezicht gekomen zijn, om ook te dragen de lasten van uw kerk, van ons gezin, van in ieder van ons persoonlijk, om onze gemeenschappelijke en bijzondere nood aan uw voeten neer te leggen. O Heere, wij mogen u nog en wij willen u nog hartelijk danken dat er ook onder ons nog zijn die u vrezen. Dat ge ook hier geen land van uiterste duisternis en geen dorre woestijn zijt. Dat ge de bediening van uw woord nog onder ons gelaten hebt. En dat we ook menigmaal uw dierbare liefde hebben ervaren, die roem tegen al onze ontrouw. Maar wij smeken u, o God, er zijn er nog zoveel, ook onder ons, die die liefde Gods, die in Christus is, niet kennen. Die niet weten wat het is zich aan uw voeten neer te buigen, bekennen de zonde en ongerechtigheid en te ontvangen die genade en die gerechtigheid die je redt van de dood, die ons de poort opent naar het eeuwig zalig leven, die ons niet meer onszelf, maar u den Heere doet leven, om voortaan naar al uw geboden te wandelen. Heere, wij smeken van u, o wil uw woord zo zegenen, dat ook vanavond blinden gingen zien en doven zouden horen de woorden van de levende God. Dat de doden zouden opstaan, dat kinderen, jongens en meisjes zich tot u begeven om vluchtende schuilplaats te zoeken onder uw vleugelen, eer het besluit daar, want de dag gaat als kaf voorbij. Heere, laat ons uw woord mogen horen, een betoning van geest en kracht. Grijp u er ons hart mee aan, o laat ons niet verloren gaan. Laat ons niet wandelen bij de zegeningen van deze eeuw en bij de voordelen van het aardrijk, want het is al stof en kan onze ziel niet redden. Hoezeer wij u ook smeken, o God, of gij in ieder van ons ons bescheiden deel wilt geven, of we eten en drinken van u mogen ontvangen, of u wil zorgen dat er werkgelegenheid is om ons brood voor het gezin met u en met ere te mogen verdienen. Maar wij smeken van u, Heere, bij alles wat u ons daarin ook onthouden zoudt. Ach, onthoud ons de bediening uw genade niet. Want al zouden we gezegend worden, zodat we allemaal rijk waren op deze wereld. Al zouden we een aards paradijs kunnen bereiken, naar de meningen, naar de maatstaf van ons verstand en van onze wil. Als we dan u in dat paradijs niet zouden ontmoeten, dan zou het nog maar een ledige kerker zijn en zou ons pad een weg in duisternis zijn. Want in het licht van 's konings aangezicht, daarin is toch het leven. En in uw gemeenschap is het beter dan bedolven onder de schatten der aarde. En daarom smeken we van u, laat uw woord zijn loop nog hebben onder ons, opdat het zijn kracht zou doen in de harten van velen, tot waarachtige bekering, tot versterking in het geloof, in het leven van al uw kinderen. Heere, gedenk ook aan uw kudde, de schapen uw weide, gekend ons allen. En gij weet wat ons menigmaal scheidt tussen u en tussen ons. Gij weet, o God, hoeveel er zwerven op deze aarde, wiens tranen gij in uw fles hebt vergaderd, wanneer ze onder kruis en druk, onder aanvechting van de Satan, onder de macht van de zonde en van het ongeloof, geslagen worden door hem die het geweld van de dood heeft, die macht gekregen heeft, hier op de aarde om te verleiden en om te kwellen. Heere, geef gij dan in het midden van de dienstbaarheid uw gunst en uw genade te mogen smaken, waardoor we gesterkt het pad van uw geboden mogen gaan. Geef in dat blij vooruitzicht te mogen delen, daarbij steunende op die eeuwig geldende offerande die gij gebracht hebt. Ach, wij blikken zo dikwijls eerst in onszelf om te zien of er redenen zijn om getroost te zijn. En we worden altijd teleurgesteld. Want in ons, o God, vinden we niet waarop de steunen zouden. Maar Heere, leer ons vanavond het anker onze hoop werpen in het heiligdom. Leer ons de grond van ons hopen zoeken in uw eeuwige liefde en in uw onveranderlijk verbond. Opdat de gelovende in Jezus Christus zouden zalig zijn en ons hart in die innerlijke goddelijke liefde mocht versmelten in u den Heere, om zo in die vereniging met u ons kruis te mogen opnemen en het u te mogen nadragen, in die zalige verwachting dat gij eens dat kruis zal verwisselen in geluk. Heere, wil u ontferming zenden in het hart van alle eenzame, alle bedrukte, alle rouwdragende, alle die in ziekenhuizen gesticht en in richtingen moeten verblijven. Heere, gedenk aan hen. Vertroost ze in hun geween. Spreek u tot hun ziel. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Zegen al uw knechten. Maak ze getrouw in hun dienst. Wil de arbeid der liefde over het wereld rond met uw gunst kronen. En die uitgegaan zijn om uw naam aan het heidendom bekend te maken. Laat ze weten dat gij met hen zijt. Heere, wil u zo aan ons gedenken in deze uur. En uw licht in ons hart herkennen. Opdat we in luisteren en in spreken uw eer mogen beogen. En door de kracht van uw geest mochten ervaren. Dat u ons vrij maakt van onze ongerechtigheid. En ons door uw geest aanvuurt het pad uw geboden te gaan. Totdat we voor God in Sion mogen verschijnen. Dit smeken we van u. Uit enkel genade. Om uw eeuwig verbond. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 84, het tweede en vierde vers. God, dat wij u nu willen bedienen, staat in 2 Korinthe 12, de versen 7, 8 en 9, het eerste gedeelte. 2 Korinthe 12, vers 7, 8 en 9. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zoude, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In deze tekst horen wij hoe een onverhoord gebed toch een zegen kan zijn. Wij willen dan achtereenvolgens ten eerste letten op dit onverhoorde gebed. In de tweede plaats op de zegen die God aan Paulus gaf. Dus een onverhoord gebed dat toch een zegen kan zijn. En welke was dan dat onverhoorde gebed? Waar ging dat dan over? En in de tweede plaats, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou niet verhoord worden en toch gezegend zijn? Welke is dan zo'n zegen en hoe is dat dan in ons leven? Wij met zoveel onverhoorde gebeden, kan dat dan ook voor ons nog een zegen zijn? Ja, wat is eigenlijk zegen? We zijn vandaag hier gekomen om in zonderheid aan de Heere te vragen: Heere, wil u ons zegenen? Wil ons zegenen in het komende jaarseizoen? Geef ons in ons werk een zegen. Mag het veld zijn vruchten voortbrengen? Wil u ons aller werk in de fabriek, in het huisgezin, op de school, in het ziekenhuis en overal waar God ons werk gegeven heeft als man en vrouw en jongen en meisje en kind, Heere, wil u ons werk zegenen? Zegen u het zo dat we brood mogen hebben om te eten, dat we een plaats mogen hebben waar we wonen kunnen. Heere, zegen ons dat we ook in dit jaarseizoen onder uw woord mogen komen. En zegen dat woord, opdat we gezegend mogen zijn. Ja, dat we gezegend mogen zijn. Want wie is eigenlijk gezegend? Is die man gezegend die elke dag vrolijk en prachtig leeft, met lijnwaad, fijn lijnwaad gekleed gaat, in een paleis woont, knechten en dienstmaagden heeft en elke dag zijn tafel vol vindt van de begeerlijkste spijzen? Of is die man gezegend die aan de poort van die rijken ligt en wiens lichaam overdekt is met zweren die door de honden gelekt worden, maar wiens naam is Lazarus, van God is mijn hulp? Wie is eigenlijk de gezegende man? Het is er maar na van welk oogpunt je het beziet. O ja, als je zegt, als het erover gaat, wie komt het gemakkelijkst door dit leven, dan zeg je misschien, ik weet ook nog niet of dat altijd opgaat, maar dan zeg je misschien die rijke man natuurlijk. Want geld, ja, het is wel niet alles, maar het is toch bijzonder gemakkelijk in deze wereld. En het is toch maar een geweldige macht, want alle deuren gaan er voor open. En als je arm bent, nou staat er niet in de Bijbel dat de arme zelfs van zijn vriend wordt gehaat, en is dat ook niet vaak de praktijk. Had deze man vrienden, de honden waren zijn vrienden. Dus ja, naar die maatstaf gerekend, was de rijke man de gezegende. En kwam Lazarus maar met een ellendig deel door deze wereld. Maar als we het wat verder beschouwen, en we willen toch wijze mensen zijn, als we het wat verder zien, in het perspectief, in het doorzicht van de eeuwigheid, ja, dan wordt het toch wel iets anders. Want dan lezen we van deze man dat hij nadat hij gestorven was, zijn ogen opsloeg in de hel, zijnde in de pijn, en dat voor eeuwig. En dan lezen we van Lazarus dat hij na een kortstondig ongeneugd eindeloos door God verheugd werd en door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Wie was eigenlijk de gezegende? Was dat die Joodse aristocraat die rijk was en die tot Jezus kwam om te zeggen wat hij allemaal voor de Heere gedaan had, en niemand kon hem tegenspreken? Of was het die man die nooit iets voor God betekend had, die al 38 jaar in een van de zalen van Bethesda lag, maar bij wie Jezus eindelijk stilstond en wiens nood hem ter harte ging, die door hem werd opgericht en die in het huis van God gevonden werd. Wie is eigenlijk de gezegende? Ach, wanneer we letten op het woord van God, dan is het antwoord niet moeilijk. Die mens is gezegend die Gods gunst mag ontvangen in dit leven. Die zalig is, die vol van heil is. En dat gaat lang niet altijd gepaard met een voorspoedig aards leven. Dat gaat lang niet altijd gepaard met een rijkdom en eer en aards geluk. Integendeel. De Heere die heeft zijn kerk op de aarde het kruis opgelegd. Hij heeft nergens, maar dan ook nergens beloofd dat ons pad over rozen zal gaan. Integendeel. Die mens is gezegend die genade van God ontvangt. En zo'n man was Paulus. Niemand heeft zoveel ellende in zijn leven meegemaakt dan Paulus. Hij geeft ook in deze brief aan de Korintiërs een hele bloemlezing van wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hoe dikwijls hij schipbreuk geleden heeft. Hoe menigmaal hij gegeesteld geworden is. Hoe dikwijls hij 40 stokslagen beneden ontvangen heeft. Hoe hij in de gevangenissen gezucht heeft en zijn een hele reeks van allerlei wederwaardigheden die hem het leven na aardse maatstaven gerekend tot een totale mislukking gemaakt moeten hebben. Maar Paulus, hij mocht zeggen in onze tekst, en toch ben ik gelukkig. Het is me nooit voor de wind gegaan. Nooit. Ook als evangeliedienaar niet. Paulus, overal waar hij gepreekt heeft, bijna overal, is hij eruit gegooid. Is hij geslagen. Moest hij vluchten, soms 's nachts. Zijn prediking is hem nergens in dank afgenomen. Nergens. En eindelijk is hij als een geboeide naar Rome geleid. Je zou zeggen, een man met zulke staat van dienst, die moet dan toch als de kroon der grijsheid hem sieren gaat, van alle geacht worden. En het ging bergafwaarts. Zijn laatste preek heeft hij gedaan, gekluisterd met een ketting aan een Romeins soldaat. Een gezant van Christus, zegt hij, in een keten. Dus nee, als de bijnaai zijn leven moeten afmeten, dan is het maar een beroerd, dan is het maar een ongelukkig en een mislukt leven geweest, zowel persoonlijk als ambtelijk. Maar, mogen we het nu zien, zoals Paulus het gezien heeft, door het geloof, mogen we het zien door het licht wat God over zijn pad uitstraalt, ja, dan zijn er toch tijden in het leven van Paulus geweest, dat hij zei, ik zal veel liever roemen in mijn zwakheid. Ik heb een behagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan was Paulus verlost van Paulus. En er is geen grotere verlossing voor de mens dan de verlossing van zichzelf. Dat is juist de ellende waarom de fariseeën en de schriftgeleerden niet wilden ingaan. Daarom heeft Jezus eens gezegd tot zijn discipelen, wacht u, o wacht u van de zuurdeesem van de fariseeën en van de sadduceeën. De fariseeën voorop, je weet die sadduceeën die loochenden zelfs de opstanding en ze loochenden dat er engelen en duivelen waren. De fariseeën voorop, de zuurdeesem van de fariseeën en van de sadduceeën. Dat was geveinsdheid. Anders doen als dat je bent. Altijd maar een mombakkes op hebben. In een ander kleed gekleed gaan als wat je past. Anders zeggen als wat er in je hart is. Anders leven als zo je begeert te leven. Dat is het bedrog van de fariseeën. Dat is een zuur deeg. Jezus zegt tegen zijn discipelen, wacht u daarvan. Wacht u daarvan. Want hij wist het. Hoe dat ook dat zuur deeg een vruchtbare bodem vindt. In ons leven, in het leven van zijn kinderen. Dat mag willen zijn. Dat anders zich willen openbaren als dat het van binnen is. Dat altijd maar je standje op moeten houden. En altijd maar aan de mensen moeten laten zien dat je toch iets bent. O bekeerde mensen. Opdat de mensen zouden buigen en zouden zeggen, Rabbi, Rabbi. Ik zeg, het is de grootste verlossing als we dat niet meer hoeven te doen. Als we zoveel krediet op genade mogen hebben, dat we zeggen wat ik ben, veracht, versmaad, in nood, in zwakheden, in vervolging, in benauwdheden. Het is gans niet belangrijk. Dit is belangrijk. Wat beteken ik voor God? Heeft God iets aan? Al ben ik dan een aardevat, al ben ik dan een lederen zak, als God er dan de wijn in bewaart, akkoord. Als God dan in dat aardevat een schat legt, akkoord, dan zal God verheerlijkt worden. Dan zal Christus leven, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig, zegt de apostel Paulus. Dan kan ik alleen van genade leven en van genade spreken. Geliefde, eer hij hiertoe gekomen is, heeft hij ook een hele worsteling moeten doormaken. Hij deelt daar ons iets van mee, opdat we ook in alle verdrukking, die om der zonde wil over ons komt, niet zouden vertwijfelen aan Gods genade in ons. Paulus, hij moet hier de leer van het evangelie verdedigen tegen de valse leraars die de gemeente van Korinthe zijn binnengedrongen. En die valse leraars, die hebben heel veel dwalingen. Oh nee, natuurlijk niet. Ze logen het evangelie niet. Dan zou het al duidelijk openbaar gekomen zijn in de aanvang dat ze vals waren. Ze spreken ook over Christus. En ze spreken ook over verdrukking. En ze zeggen dat ze waarlijk Hebreeën zijn. En dat ze de wet onderhouden. Dat ze het ernstig menen met het woord van God. Oh jawel, maar in het vorige hoofdstuk, in het 11e hoofdstuk, daar staat eigenlijk waar die valse leraars nu in dwaalden. Ze dwaalden namelijk hierin. Dat ze afgeweken zijn van de eenvoudigheid die in Christus is. Dat is dus hun hoofddwaling. Voor de rest, dan gebruikten ze dezelfde woorden die de apostel Paulus gebruikte. Maar ze waren afgeweken van de eenvoudigheid die in Christus is. En waarom? Om zelf groot te zijn natuurlijk. Om zelf iets te zijn. Mensen, leraars van diepe vondsten. Leraars met geweldig talent. Leraars die een waarheid achter de waarheid gevonden hadden. Dat is het allermooiste. Wanneer je van de Bijbel een stuk inlegkunde kan maken. Maar niet zomaar over Jezus spreken. En over zijn offer. En over zijn bloed dat reinigt van de zonde. En over het geloof waardoor ik rechtvaardig ben voor God. Louter alleen als een arm verloren ellendeling. Zomaar zalig worden omdat God het wil, uit genade om niet door zijn gerechtigheid. Nou, altijd weer datzelfde. Altijd weer dat ene evangelie. Nee, die leraars die wisten het veel mooier te zeggen. Paulus helemaal niet. Trouwens, Paulus kon niet zo mooi preken. Ze hebben hem er wel eens een verwijt van gemaakt. Ze zeggen, ja, uw brieven die zijn wel erg gewichtig. Maar uw tegenwoordigheid en uw reden is maar zwak. En daarboven heeft God zijn knecht Paulus ook nog geplaagd door hem te treffen in zijn vlees een scherpe doorn. En een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Nou, toen hadden de vijanden natuurlijk helemaal vrij spel. Toen zeiden ze, geloof jij dat Paulus een dienstknecht van de Heer is? Geloof je werkelijk dat hij ons het evangelie van Gods genade brengt? Geloof je dat hij een zuivere kijk heeft op de Messias? Die zijn volk verlost van de ongerechtigheid?
Moet je kijken wat die man meemaakt. Nou, als dat een dienstknecht van God was, dan zou die er zo diep niet door moeten. En dan zou die zulke scherpe deuren, waardoor die verachtelijk wordt in de ogen van de mensen, wat dat dan ook geweest is, dan zou die dat niet moeten dragen. Nee, nee, als Paulus was die hij zei, te zijn een dienstknecht van Christus Jezus, apart geroepen, als een ontijdig geborene, als een laatste apostel, nou dan zou dat ook wel openbaar komen in de gunst van God, die over zijn leven zou uitstralen. Nou, deze en dergelijke redenen, die hebben ze aangevoerd. In de eerste brief aan de Korintiërs schrijft Paulus het ook wel. Ik ben bij u geweest in vele zwakheid, in vele vrezen, in vele beving. Ook naar het lichaam was hij zwak. En aan de Galatiërs daar schrijft hij dat ze hem niet verachten over de verzoeking die in zijn vlees tot hem gekomen was. Dus daar schijnt een doorn in zijn vlees geweest te zijn, die hem verachtelijk maakte, ook in de ogen van de mensen die hem zagen. En nu kunnen we gaan raden, en we kunnen gaan fantaseren. De oudvaders zijn ons daar al in voorgegaan, vanaf het begin van de christelijke kerk. De een heeft gezegd, hij is bijna blind geweest, en de ander heeft gezegd, hij is bijna doof, of helemaal doof geweest. En een ander heeft gezegd, hij heeft een of ander ongeluk gekregen, waardoor zijn lichaam als wandrochtig geworden is, het een of andere gebrek wat zichtbaar was, waardoor hij niet meer rechtop kon lopen. Maar dit zijn allemaal maar gissingen. Paulus, die het geschreven heeft door de Heilige Geest, heeft niet geschreven wat het geweest is. En een van onze vaderen merkt terecht op, wat heeft hij gedaan tot uw vertroosting. Opdat gij niet zou zeggen, ja Paulus, bij u was het blindheid, maar bij mij is het heel wat anders. Die doorn is heel wat anders, dat is niet te vergelijken met u. Hij heeft niet ingevuld wat het geweest is. Maar het is wel erg geweest. Het is heel erg geweest. En toch heeft Paulus geen meelij gekregen met zichzelf. Als hij hier over die doorn gaat spreken, dan zegt hij niet tegen de mensen, oh mensen, ik moet er toch zo zwaar door. De Heer die heeft me toch een geweldig kruisje opgelegd, als ik je daar eens wat van vertellen moest. Om zo zelf in het middelpunt te staan. Nee, hij verdedigt zich hier niet om zichzelf meelijwekkend te maken in het midden van de gemeente van Korinthe, maar om te laten zien dat hij een dienstknecht van God is. Dat nogthans het woord en het werk van God door hem voorspoediglijk zou voortgaan, opdat die roemen zou in de God van Paulus, opdat ze zouden zeggen, nou het is maar een verachtelijk mannetje, dat is waar, maar de kracht waarmee hij spreekt, en de genade die God hem verleend heeft, die triomfeert, opdat Christus heerlijk zou zijn, opdat de mensen wanneer ze hem hoorden, niet zouden zeggen, wat een redenaar, wat een knappe dominee, wat een man, maar dat ze zouden zeggen, o God, wat zijt u goed, dat u uit de mond van zulke man zo'n heerlijk evangelie voor arme, verloren, ongelukkige zondaren wilt laten preken. O God, we danken u, dat u dat heil ook ons bekend wil maken. Daarom heeft hij het gezegd. 14 jaren, zegt hij, heb ik erover gezwegen. Wat me wedervaren is. 14 jaar geleden, toen heeft de Heere me opgetrokken in de hemel, in het paradijs. Of het in of buiten het lichaam geschied is, dat weet de Heere alleen. In de hemel denkt niemand meer aan zichzelf. Dus hij weet het niet. Maar hij zegt, ik heb onuitsprekelijke dingen gezien. God heeft me zijn gemeenschap geopenbaard, zoals de heilige engelen het in de hemel mogen beleven, en zoals de zielen der volmaakt rechtvaardige huppelen voor de troon van God. Dat heb ik gezien. Onuitsprekelijk. Ook daar zegt hij verder niets van. Hij zegt, het is onuitsprekelijk. Paulus die doet dat niet, opdat de mensen niet zouden zeggen, oh wat een machtige man. Wat een diep ingeleide, wat een doorgeleide christen is die Paulus. Paulus wil niet groot zijn. Paulus wil helemaal niet dat er over hem gesproken wordt. Paulus wil alleen maar dat er over zijn meester gesproken wordt. Over zijn zaligmaker. Die hij beminde met al de liefde van zijn hart. Daar wilde hij dat over gesproken worden. Maar hij zegt tegenover die valse leraars. Opdat zijn bediening niet gelogen straft zou worden. Als zij roemen, dan kan ik ook roemen. Maar dan roem ik niet in mezelf. En dan roem ik niet in allerlei verborgenheden die ik uitgevonden heb. Maar dan roem ik in het werk van God. God heeft me opgetrokken in de hoogste hemelen. Daar heb ik onuitsprekelijke dingen gezien. Maar weet u wat God ook gedaan heeft? God heeft me een scherpe doorn in het vlees gegeven. Opdat ik me door de uitnemendheid van de openbaring niet zou verheffen. Zo is me gegeven een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans. Dat hij mij met vuisten slaan zou. Opdat ik mij niet zou verheffen. Paulus, hoe is het mogelijk? Op de weg naar Damascus neergeveld. Als een vijand van God en van Christus. Onberispelijk naar de wet, maar verdoemelijk voor God. Omdat hij in eigen kracht. God zocht te behagen. Toen heeft het God behaagd zijn zoon in hem te openbaren. Paulus, zou u zich ooit nog durven of kunnen verheffen? Op genade ja geleden. Dat heeft God van Paulus geweten. En dat weet hij van ons ook. Zolang we hier op de aarde zijn, zijn we er niet te goed voor om hoogmoedig te zijn. Terwijl we uit genade zalig geworden zijn. Om hard en koud en kil te zijn tegenover onze medezondaren. Terwijl we toch om niet ontvangen hebben. En nu heeft God in zijn onbegrijpelijke wijsheid. En in zijn onovertroffen liefde. Een middel uitgevonden wat voor ons vlees wel niet aangenaam is. Maar wat voor onze ziel bijzonder nuttig is. Hij heeft een scherpe doorn. Een doorn, dat is het beeld van de zonde, dat weet u wel. Het aardrijk zal om der zonden wil doorn en distelen voortbrengen. En die heeft God een zo'n doorn genomen. En die heeft hij in het vlees van Paulus geprikt. En waar die doorn gezeten heeft, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, als je ergens een doorn in je vlees hebt, dat het bijzonder moeilijk is. Als je hem in je hand hebt, of in je vingers, of in je voet. Of waar je hem ook hebt, met elke beweging die je doet, dan voel je die doorn in je vlees. Dat is iets ellendigs, iets irriterends. Iets dat je belet in je normale werk. Nou, zo heeft nu ook Paulus zo'n scherpe doorn. In zijn vlees, staat er. In zijn vlees. Dus dat heeft iets met zijn vlees, met zijn lichaam te maken. Hij werd ergens afgeremd in zijn activiteiten. En dan moet je Paulus heten. En dan moet je van Jeruzalem naar Rome het evangelie moeten verkondigen. In al de landstreken, van stad tot stad, en maar lopen. En dan moet je een doorn in je vlees hebben. Onbegrijpelijk. Dat God zoiets toelaat. Nee, dat God zoiets doet. Want er staat niet dat de duivel hem een doorn in zijn vlees geprikt heeft. Dan zou je het nog kunnen begrijpen. Zou je zeggen, ja, die duivel, die was er natuurlijk op uit om Paulus tegen te houden. Dat het evangelie van zijn genade maar niet voortgeplant zou worden. Nee, er staat dat God hem een doorn in zijn vlees geprikt heeft. Op zulke wijze dat hij dus, ja, en dat is dan toch ook nog weer gelukkig. Op zulke wijze dat hij daardoor tot het gebed gekomen is. Tot een innig, hartelijk en aanhoudend gebed. Helaas, ons hele leven moest een biddend leven zijn. Maar we zijn er zo ellendig aan toe, zolang we aan deze kant van het graf leven, dat we elke keer weer opnieuw lood aan de vleugels nodig hebben om te gaan bidden. De oude die zei de gewicht aan de klok om te gaan bidden. En ach, nou weet ik niet welke doorn dat God u gegeven heeft, maar dit weet ik wel, dat God elk kind van God, iedereen die tot God bekeerd wordt, die krijgt een doorn. Een doorn in zijn vlees, of een doorn in zijn geest, of een doorn in zijn geest en zijn vlees. Daar wordt geen kind van God zalig, of hij heeft van God een doorn gekregen. En dat lijkt altijd te strijden met Gods genade. Opgetrokken in de derde hemel. En dan een engel des Satans die je met vuisten slaat. Een doorn in het vlees. En een engel des Satans. Een duivel. En die duivel die slaat met vuisten, dat is de allerhardste en de allergemeenste klap die je krijgen kan. Wanneer iemand met zijn vuisten begint te slaan, dan slaat hij echt om dood te slaan, om te verwonden, om af te beulen. Zo heeft God een Satan gezonden. Ja, de Satan is ook een knecht van God. Die heeft geen eigen koninkrijk. Die heeft geen eigen macht. De macht die heeft die van God. En God die gebruikt hem als een pion op zijn schaakspel. Die zegt daar een duivel en daar 10 en daar 1000. En zo zet hij de duivelen waar hij wil. En zo heeft hij ook eens zo'n duivel genomen. En hij zegt, jij Paulus slaan, mijn knecht Paulus. Houd hem eronder. Elke keer als zijn hoofd omhoog gaat. En elke keer als hij van iets anders leeft dan van het kruis. Dan sla je erop. Met vuisten. Dat is toch wat? Is dat nou niet hard van God? Is dat nou niet wreed? Ach ja, als ik het niet door het geloof zie. Als ik het niet als een vaderlijke goedheid zie. Dan vind ik het wreed. Dan ga ik mezelf beklagen. En dan ga ik ook anderen beklagen. De een die is blind en de ander die is doof. En de derde heeft een doorn, dat is zijn humeur, zijn karakterzonde. De vierde heeft een doorn in zijn huis en de vijfde heeft een doorn in zijn huwelijk. En de zesde die heeft geen kinderen, dat is een doorn. En de zevende die heeft te veel kinderen, dat is ook een doorn. En die andere die heeft 1 of 2 of 3 kinderen die nooit meer naar de kerk komen, dat is die doorn. Nou, en hoe lang zou ik nog door kunnen gaan? Elk hart heeft zijn eigen smart. En elk huis is zijn eigen kruis. En dan zeg ik, als ik het niet door het geloof zie, dan vind ik het maar hard van God. Dan kan ik het vaak niet rijmen met de genade. Dan zeg ik, Heer, ik heb toch genade van u ontvangen. Ik ben toch uw kind. Waarom denkt u dan niet meer aan me? En waarom moet ik nu maar blijven bidden en gij antwoordt me niet? Waarom hebt ge nu uw goede tierenheden door toorn toegesloten? 14 jaren lang, zegt Paul. Al die jaren lang, na die openbaring, heb ik een doorn gekregen, een engel des Satans, die me met vuisten slaat. En dan maar niet zo 1 keer of af en toe, maar altijd weer opnieuw. Zou God het wel weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? De goddelozen hebben geen doorn. Hun kracht is fris. Ze zijn niet in moeite als andere mensen. Ze worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hun de hovedij als een keten en het gewaad bedekt hun. Geweld bedekt hun als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet en ze gaan de inbeeldingen van hun harten boven. Ze mergelen de lieden uit en ze spreken boselijk van verdrukking. Zegt Asa. Maar mij aangaande mijn bestraffingen, die zijn er elke morgen. De vrienden van Job die zeiden, zeg het maar. Zeg het maar. Waar die doorn doorkomt, daar zijn bijzondere redenen in je leven. Je bent niet zo vroom als dat je voordoet. Je leeft innerlijk goddeloos. En God heeft je goddeloosheid bezocht. Daar kreeg Job er nog bij. Zijn vrienden die kwamen om te troosten, dat waren even zoveel duivelen die hem met vuisten sloegen. Gelukkig zeg ik, als we met Paulus toch een toevlucht hebben. Want dat is toch ook waar. Hoe bang de zonde het ons kunnen maken en de vorst der duisternis die met vuisten slaat. God is toch een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte. Als zij in droefheid kwijnen, dat doet God toen, dat deed God toen en dat doet God nu ook. Alleen al het feit dat Paulus met zijn nood tot God vlucht. In zijn leven is het waar dat de nood leert bidden. Hij vlucht ermee tot God. Ik zeg wat een voorrecht en toevlucht te hebben. O duizenden mensen, wanneer ze in nood komen, bijten in de stok. Laten moedeloos het hoofd hangen. Zijn uitgerangeerd uit dit leven. Hebben geen toekomst, geen hoop. Nergens waar ze op terugvallen kunnen. Dat is toch het voorrecht van degene die genade van God gekregen hebben. Kan zo ver niet weg zijn. Kan
kan zo moeilijk niet zijn in het leven. Het kan zo duister niet zijn. Maar er is altijd één plaats waar het kind van God heen vlucht. Als hij geslagen, gedrukt, benauwd en beangst wordt. Dat is naar huis. Waar God woont. Waar hij zijn genade openbaart. Ook al vinden ze de deur vaak dicht. In de waarneming van hun hart. Dan zeggen ze toch, ik zal opstaan. En ik zal naar de Heere teruggaan. Ik zal naar mijn vader gaan. Daar zal ik alles vertellen. Daar zal ik aan de deur liggen. Daar zal ik op zijn genade wachten. Want ik weet wie hij was. Toen ik van hem weggegaan ben. Hij is immers mijn vader. Ik ben niet meer waard zijn zoon genaamd te worden. Maar hij is mijn vader. Ik lag niet aan hem. Hij heeft me de deur niet uitgezonden. Dat ik nu zo ben is door mij. Zie geliefden. Paulus heeft gebeden. Tot 3 maal toegebeden. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Die moet natuurlijk niet denken aan het getal 3. Alsof Paulus 1, 2, 3 maal een gebed gedaan. Maar dat 3 maal, dat wijst op het aanhoudend gebeden. Ernstiglijk gebeden. Ten uiterste gebeden. Zoals er ook van Christus staat. De grote meester. Paulus zaligmaker. Dat hij in den hof van Gethsemane tot 3 maal toe gebeden heeft. Hier heeft hij het voorbeeld van zijn meester gevolgd. Daarom is hij bidder gebleven. En u weet hoe het gegaan is met Christus in de olijvenhof. Hij is niet verhoord in zijn gebed. God heeft hem zijn gebed gehoord ontzegd. En dat was het antwoord waar Jezus onder boog. Het zwijgen Gods was het antwoord waarvan Jezus sprak. Zou ik de drinkbeker niet drinken die de Vader mij op de hand gezet heeft? Niet gelijkerwijs ik wil, maar gelijk gij wil. Als de drinkbeker voorbij kan gaan, Vader, laat hem dan voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil. Alleen wanneer het u behagen kan. Dan u. Paulus, zeg ik, heeft het voorbeeld van de meester gevolgd. 3 maal. Aanhoudend. Opdat hij van mij zou wijken. En het antwoord dat de Heer hem gegeven heeft. Was negatief. De Heer heeft gezegd. Nee. Die Satan is door mij gegeven. Die neem ik niet van je weg. Maar de Heere heeft toch licht in de duisternis van zijn lijden doen afstralen. En hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. Dat was dan toch een antwoord. Al wordt de doorn niet weggenomen. En dan blijft de Satan bonken met zijn harde knuist, met zijn ruwe vuisten. Mijn genade is u genoeg. Ik heb u een apostel gemaakt. Ik heb u opgezocht, Paulus, op de weg naar Damascus. Ik heb u mijn geest gegeven. Ik heb u als een ontijdig geborene wedergeboren. En ik heb u uitverkoren om mijn apostel te zijn onder de heidenen. Dat is mijn genade. Ik heb u mijn heerlijkheid geopenbaard in de vergeving uw zonden. En ik heb u doen inblikken in de wonden van de zaligmaker die gij vervolgd hebt. Paulus, mijn genade is u genoeg. Ja maar heren, ik ben toch een apostel. En juist om apostel te zijn, moet ik toch een gezond lichaam hebben. En juist om anderen het evangelie te verkondigen, moet ik toch dat evangelie smaken in ruime mate. Moet ik toch delen in de liefde van Christus. Moet ik toch ook in mijn leven kunnen betonen wat het is, vrolijk en blij te zijn vanwege de genade Gods,
die mij geopenbaard is. Als ik toch uw werk wil doen, heren, dan moet ik daar toch toe in staat zijn. Ja, zegt de Heer, dat moet u wel, Paulus. Maar vergeet niet, mijn werk eist geen aanvulling van uw werk. Mijn kracht wordt niet gepaard aan uw kracht. Mijn werk vervul ik wanneer gij zwak bent. Want ik ben het alleen. En mijn kracht, de kracht van mijn evangelie, die zal ik openbaren door uw zwakheid. En dan moet u er goed op letten. De Heer zegt niet, Paulus, ik heb jou niet nodig. Hij zegt, de Heer zegt niet, Paulus, ik kan zonder jou ook wel. Nee, Paulus zegt, of de Heer zegt, Paulus, ik gebruik u. Maar ik gebruik u als een zwakke. Ik gebruik u als een krachteloze. Paulus, ik zal u gebruiken als een hulpeloze. Zo zal ik u gebruiken. Dat is nu mijn wil, dat gij zwak zijt. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus het werk des Heren, het krachtige werk van Gods genade, dat wordt volbracht. En dat staat er niet, ondanks uw zwakheid, zo in de zin van, ja, het is een man, hij heeft maar één oog, maar je staat er toch versteld van wat hij nog zien kan. Of, het is een man, hij is wel oud, hij heeft weinig krachten meer, maar hij doet toch nog geweldig veel werk. Nee, niet ondanks zijn zwakheid. De Heer zegt, mijn kracht wordt juist in die zwakheid, door die zwakheid, volbracht. Paulus, hoe zwakker je bent, hoe ellendiger je eruit ziet, hoe berooider je voor het oog der mensen bent, zoveel te meer zal mijn kracht, mijn heerlijkheid en mijn genade openbaar komen. Opdat de mensen niet zouden roemen in de machtige Paulus. Opdat ze niet zouden roemen in het wonderlijke van het geheim dat hij ontvouwen kan, naar menselijke wijsheid en wetenschap. Opdat ze niet de handen ineens zullen slaan en zeggen, wat hebben wij het getroffen met zulke dominee. Maar opdat ze zouden zeggen, o God, genade, genade. Opdat ze zich zouden laten overwinnen door het woord des evangelies. En we weten van Paulus dat hij geen verborgenheden gesproken heeft. Althans, geen diepzinnigheden zoals de valse leraars deden. Hij heeft open en bloot. Hij heeft klaar en overal niets anders gepreekt dan het kruis van de Heere Jezus Christus. Als hij zijn mond opende, was de eerste naam die hij uitsprak, Jezus Christus. En als hij zijn preek beëindigde, dan was zijn zwanenzang door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat was de kracht van Christus die in hem woonde. En daarvan zegt hij, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, de kracht des Heren, de kracht van het evangelie, die wordt in mijn zwakheid. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En daarom zegt hij, zo zal ik dan veel liever roemen. Als ik dan toch wil roemen, dan zal ik roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij woont. En daarom heb ik een behagen, een welbehagen in zwakheden. In smaadheden, in noden, in vervolging, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zo heeft Paulus leren zingen. Wij doen het samen met hem, eer we met een woord van toepassing eindigen. Uit Psalm 138, het derde vers.
Thank you.
Dus nu is Paulus dan eigenlijk toch verhoord. Want hij wilde die doren weg en die engel des Satans weg. Om de Heere beter te kunnen dienen. En nu zegt de Heere, die doren niet weg en die engel des Satans niet weg. Want op deze manier kunt u me beter dienen. Geliefden, ach, laten we nu eens ophouden met God te twisten. Dat maakt ons leven zo moeilijk. Dat berooft ons van die zegen die Paulus hebben mocht, wanneer hij roemde in zwakheden. Oh, ik weet het, daar is dan ook in ons leven heel wat te overwinnen. Want, ach, daarom hebben de Joden Christus gekruisigd, omdat ze maar op die doren zaten kijken, op dat kruis. Ze dachten, we moeten geen Messias met een kruis. We moeten geen Messias die zich overgeeft in de hand van de vijand. We moeten een overwinnaar. We moeten een koning met lauweren gekroond. Waarom? Ach, ze bekenden niet dat ze zondaren waren. Ze zagen de noodzaak niet van de verzoening met God door het offer. En daarom sloegen ze tegen Jezus aan. En daarom verachten ze Jezus omdat hij het kruis droeg. En het waren niet alleen de fariseeën en de schriftgeleerden. Ook Thomas en de andere apostelen ook. Maar ook vooral Thomas, dat kruis. O, die doren, die engel des Satans, dat kruis. Als dat kruis er maar niet was. Hij geloofde wel in de Heere Jezus. Hij had de Heere Jezus wel lief. Hij wilde hem wel volgen. Hij geloofde wel dat hij de Messias was. Als dat kruis er maar niet tussen gekomen. O, ook Thomas verstond het geheim niet. Dat alleen langs deze weg de schuld, ook zijn schuld, verzoend zou worden. Thomas wist het nog niet, dat dit dierbare kruis juist het redmiddel zou zijn, ook van zijn ziel. Waardoor God verzoening zou doen van al zijn ongerechtigheden. Jesaja had er al moeite mee. Als die Christus zag in de profetie, hij was veracht. En wij, ik, Jesaja, wij hebben hem niet geacht. De onwaardigste onder de mensen, man van smart en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende voor hem het aangezicht. En nu schakel ik die doorn van Paulus en die engel des Satan niet gelijk met het kruis van Christus. Maar het is wel om het kruis van Christus. Opdat Paulus prediken zal, de genade door Christus. Daarom was die doren en die engel des Satans nodig. Begrijp. Niet zo dat die doren hem zalig maakten. En niet zo dat die vuistslagen van de Satan hem zalig maakten. Zo zijn er ook sommige mensen. Die zoeken hun zaligheid in hun kruis. In hun kruis. Ja, maar daar ligt uw zaligheid niet in. God geeft ons niet het kruis. Opdat we meelijden zouden hebben met onszelf. En zouden zeggen, ach, ik moet hier op de wereld toch zoveel ellende doormaken. En dan zal het straks wel beter worden. Dat is verloochenen, de enige opverander van Jezus Christus. Nee, als God ons een doorn, als God ons een engel des Satans geeft. En hij geeft, die geeft hij aan ons. Dan doet hij dat, opdat we juist niks van onszelf zouden denken. Opdat we niet op onszelf zouden betrouwen. Opdat we ons niet zouden verheffen, zegt een apostel. Ik, Paulus, ik zou me verheffen. Dat heeft God geweten. Ik zou me verheffen op die openbaring die ik gehad heb. En daarom die doorn en die engel des Satans. O Paulus, hij is zo blij geweest. Hij is zo gelukkig geweest dat God het licht deed opgaan. Over die doorn en over die engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Hij heeft God wat gedankt. O Vader, ik dank u dat ik een doorn heb in mijn vlees. Ik dank u dat ik een engel des Satans in me heb, van u gegeven. Om me bij het kruis te houden. Om me altijd te doen bedenken. Dat ik alleen uit genade zalig word. Door het geloof in Jezus Christus. Dan is de ergernis van het kruis er niet gedaan. Dan ga ik roemen in het kruis. Net als Paulus. Roemen in de verdrukking. Dan ben ik blij, zegt Paulus. Dat ik een kruis dragen mag. Dan aanvaard ik het
als de tekenen van de liefde mijn vaders. Dan is dat de kroon die ik zal laten zien. Hierin zal ik roemen, zegt hij, in mijn zwakheden. Dat is het bewijs dat ik een dienstknecht van Christus ben. En zo zal ik u het evangelie preken. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zo draagt de kerk een doorn, een engel des Satans. Zo heeft u in uw gezin een doorn, een engel des Satans. Zo is er ook in uw hart een doorn, een engel des Satans. O dwaze mens, die de kerk terug toekeert, omdat de kerk met een doorn, met een engel des Satans begiftigd is. Dwaze mens. Want het behaagt God om zijn kerk kruiskerk te doen zijn. Dacht u dat God zijn kinderen hier niet reeds als engelen maken kon? De genade van Jezus Christus is genoeg. Het offer is zo volmaakt dat hij vanaf het uur der wedergeboorte al zijn verkoren kinderen als engelen Gods kon doen wandelen. Dat de wereld het zou zien aan ons lichaam, aan ons spreken zou horen, aan onze ogen zou zien. Maar God brengt ons onder het kruis. Onder dit of dat kruis. Ik heb er straks al wat genoemd. Het kruis van weduwschap, van eenzaamheid, ziekte, ongeval, afval, man, vrouw, kinderen, ouders, of welke kruisen ook meer. Opdat genade zou triomferen. Opdat de wereld niet van ons zou zeggen, jongen, wat een man. Wat een geweldige vrouw. Maar opdat de wereld zou zeggen, die arme Lazarus, die daar met zweer aan de poort ligt, die het alles tegengaat, die hoopt op God. Die man heeft een toekomst. Die man vloekt niet, die raast niet. Die teert niet, die staakt niet. Die vertrouwt op God. Die zoekt een beter vaderland. Die man die heeft nou niks in deze wereld. En hij is toch gelukkig. Dan moet de wereld zeggen, dat doet God. Daar kan geen mens gelukkig zijn met een lichaam en zweren. Geen cent in zijn portemonnee. En geen vriend aan zijn zijde. En Lazarus was het. Nou, dan moet het toch genade zijn. Dan moet God het toch gedaan hebben. Dat is toch dwars tegen alle natuur in. Zo kunnen we toch de toekomst niet in. Maar zo is Lazarus zalig geworden. Vrienden, we gunnen u geen armoede. En we gunnen u geen ziekte. En we gunnen u geen tegenslagen. En geen zweren. Zoals Lazarus. We gunnen u voorspoed. En we bidden om uw welstand. Maar als het beter voor uw ziel zou zijn, nee, nog meer, als het meer tot eer van God zou zijn, o God, laat dan de doorn maar komen. Zend dan die engel des Satans mij. Als ik meer kon leven tot eer van uw naam, wat u me dan ook schenken, en wat u me dan ook onthouden zou, want daarin is mijn blijdschap. Als ik dan zou roemen, dan zou ik roemen in mijn zwakheden. Dan zou ik laten zien wat de liefde van Christus vermag. Dat ik op het ziekbed neergelegd, nog dan geloven mag. Die God, die me zalig gemaakt heeft. Dat ik met een scherpe doorn in mijn vlees, nogthans vertrouwen mag. Op genade alleen. Dat ik met een gezin, waar de mensen van zeggen, kijk eens. Nochtans zou zeggen, mijn oog druipt tot God en mijn verwachting is van de Heer alleen. Ja, dat ik met een hart vol zonde en vol striemen, vol ellende, vol moeite en verdriet, dat ik onder een macht van beschuldiging, dat ik onder een scherpe doorn, onder een engel des Satans, die me met vuisten slaat, naast die zonde neerknielt. Die man in de goot, die vrouw die het niet meer weet, die jongen of dat meisje die zijn leven, zijn jonge leven verknoeid heeft, en dat ik tegen hem zeg, joh, kom op, laten we samen Gods aangezicht zoeken, hem bidden om genade. Want ik ben ook maar een zondaar. Uit genade zalig geworden. Om Jezus wil. Dan ga ik roemen in zwakheden. Dan ga ik een behagen krijgen. In de weg Gods die hij met me gaat. Dan kus ik de stok. Waarmee hij slaat. Dan zijn de striemen ieren tekenen. Dan is die engel des Satans mij een engel des lichts. Die me dichter brengt. Aan het kruis. Nader bij God. Zo dicht. Dat ik zijn striemen zie. Dat ik zijn kruis mede omhel. Dat ik de wonden zie. Die de doornen kroon hem in de slaap brachten. Dat ik de wond zie in zijn handen. In zijn voeten en in zijn zijde. En dan weet ik het. Ik ben de uwe. Voor eeuwig, Heer Jezus. Amen. Zo zal uw lof uit het stof klimmen. Zo zullen zalig worden die op u vertrouwen. Zo leven we van genade. Al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Al veranderde de aarde uit haar plaats. Dicht bij u, aan uw hart, aan uw zijde. Dan droeg u ons kruis. Dan ontving u striemen. Om onzentwil. Dan zijn we verblijd als we de overblijfselen der verdrukking van Christus in ons vlees mogen ontvangen. Dan zingen we te dichter na, hoe dichter. Ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg. Naar de eeuwige woning, naar het feest van mijn koning, naar het eind van de krijg. Zegen uw getuigenis. Doe ons zo de toekomst ingaan. Behagen hebbende in zwakheden. In verdrukking. In smaadheden. En in vervolging. Opdat alzo uw kracht in ons wonen. En wij getroost onze reis voortzetten. Totdat we altijd bij u den Heere zullen zijn. Amen. Laat ons tenslotte nog zingen van Psalm 65, het 7e vers. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.